Wat voor vaccin is dat eigenlijk? Daarmee bedoel ik, werkt dit heel anders dan Moderna of Pfizer-BioNTech?
Het werkt inderdaad anders. Het is geen RNA-vaccin. Dit vaccin maakt gebruik van een, wat wij noemen een virale vector. Dat is, men maakt gebruik van een verkoudheidsvirus in dit geval, mm-hmm. dat niet in staat is om ons ziek te maken, maar wel in staat is om onze cellen binnen te dringen, waar het vaccin ingespoten wordt, dus in de bovenarm. En daar gaat het een stukje genetisch materiaal van het virus gaan afleveren. En dan maakt ons lichaam opnieuw stukjes van het virus aan. En vanaf dan is het eigenlijk wel grotendeels gelijklopend met hoe de andere vaccins werken. Ons lichaam produceert dat eiwit tijdelijk en ons immuunsysteem reageert er tegen door antistoffen en immuuncellen aan te maken.
Ja, de vraag is of het Europees Geneesmiddelenagentschap straks het licht op groen zet voor dat vaccin. Kan u dat op basis van de informatie die u hebt inschatten?
Wel, ik verwacht eerlijk gezegd wel dat de Europese gemeenschap, dus het Europees Geneesmiddelenagentschap, het vaccin zal goedkeuren. De vraag is inderdaad onder welke voorwaarden en of inderdaad bij alle leeftijdsgroepen. Dat is voorlopig nog afwachten.
Er zijn al behoorlijk wat meningen de revue gepasseerd afgelopen week. Hè. Laten we er eens een paar bijnemen. Minister Frank van den Broeke bleef erover op de vlakte in het journaal. Hij zei, ik heb er te weinig informatie over, maar viroloog Mark van Ranst was dan weer zeer stellig in ter zake. AstraZeneca kan je echt niet gebruiken bij 65-plussers. Als er zoveel twijfel is, moet je dat risico dan wel nemen?
Wel, we moeten inderdaad afwachten welke gegevens het Europees Geneesmiddelenagentschap gekregen hebben. Wij baseren ons op dit moment op enerzijds een publicatie in de Lancet, een toonaangevend tijdschrift van begin december, en anderzijds het Britse rapport. De MHRA, de Britse autoriteiten, hebben het goedgekeurd op 29 december en zij hebben dus data gekregen die iets verder gaan dan in die publicatie. En als je in dat Britse rapport kijkt, dan spreekt men dus vanaf na de eerste dosis dat er dus 10 gevallen opgetreden zijn van infecties in de studiepopulatie bij ouderen en 8 daarvan in de placebo-groep, 2 in de vaccingroep. Dus een doeltreffendheid van 76%, maar natuurlijk, dat zijn hele kleine aantallen, hè. Dus je moet voorzichtig zijn. Maar het is ook belangrijk om te kijken naar hoe goed heeft die oudere populatie gereageerd op het vaccin onder de vorm van antistoffen, immuuncellen. En dan zie je dat er een sterke immuunreactie was, ook bij die groep. Iets wat minder dan bij de jongere populatie, maar eigenlijk ook echt wel een goede reactie. En daarom is het moeilijk. Ik begrijp, de Britten hebben het dus bijvoorbeeld wel goedgekeurd bij 65-plussers. Ze hebben gezegd, er zijn inderdaad op dit moment nog niet veel gevallen van COVID-19 in die groep. Maar we gaan het toch goedkeuren op basis van voldoende gegevens bij andere zwakke groepen in de studie. Dus 1 op 3 ongeveer had comorbiditeiten, zoals we dat noemen. Had risicofactoren, overgewicht, hart, longaandoeningen en zo. Dus bij die groepen lijkt het wel goed te werken. De immuunreactie is goed bij 65-plussers. En we hebben toch wel al een richting, die 10 gevallen die ik daar juist vermeldde, dat het werkzaam zou zijn. We hebben eigenlijk geen argumenten om aan te nemen dat het niet zou werken. Dus zij hebben het op die basis goedgekeurd. Nu, voor alle duidelijkheid, in Groot-Brittannië was het een tijdelijke goedkeuring en geen echte full market authorization, zoals we dat noemen. Ja. Dus de vraag is of het voor Europa genoeg gaat zijn.
Als door een speling van het lot hadden wij de vaccins van AstraZeneca voorzien in de volgende fase van de strategie. Laat dat nu net de fase zijn waar de 65-plussers aan bod zouden komen. Dan moeten we dat toch weer helemaal herzien.
Ja, als de Europese Commissie of de EMA beslist dat het niet kan gebruikt worden bij 65-plussers, dan moet het herzien worden. Ja, dat klopt. Dan moet het herbekeken worden. Ik hoop dat er ondertussen meer data beschikbaar zijn. Groot-Brittannië gebruikt dit op grote schaal bij 65-plussers. Zij hebben misschien real-life data of die komen er misschien wel vrij snel aan.
Maar kunnen we ons dat permitteren om AstraZeneca tijdelijk uit te schakelen voor 65-plussers? Daarmee bedoel ik, is er genoeg Moderna en Pfizer-BioNTech voorhanden om niet te veel achterstand op te lopen?
Ja. Persoonlijk heb ik onvoldoende zicht op de precieze leveringen die bedrijven voorzien aan ons land de komende weken en maanden.
U bent niet de enige, denk ik.
om te kunnen zeggen, zal dat genoeg zijn of niet. Dus daar gaan we moeten afwachten wat het geeft. Hè. Het is wel hoopvol. Pfizer heeft de productiecapaciteit volop aan het opdrijven en zo. Dus, maar we gaan dat moeten zien. Hè. Men heeft alles zeer, ja, en dat is begrijpelijk, hè, de vraag is enorm. Men heeft, naar mijn gevoel, ja, heel optimistisch gepland. Hè. Misschien dit bedrijf ook. Hè. AstraZeneca is uiteindelijk geen ervaren vaccinproducent. Zij moeten samenwerken met externe partners. Productielijnen moeten opgezet worden. En voor alle duidelijkheid, de manier waarop dit vaccin geproduceerd wordt, is een heel stuk complexer dan de RNA-vaccins. Een biologisch proces met zeer veel variabelen. En het feit dat nu die opbrengst wat tegenvalt, is iets wat ja, mij persoonlijk als vaccinoloog niet verwondert. Hè. Dat komt heel regelmatig voor. Maar in andere omstandigheden heb je de tijd om te sleutelen, om te zoeken van hoe kunnen we die opbrengst optimaliseren. Ja, hier is dan natuurlijk iets wat, ja, we hebben geen buffers, we hebben geen reserve. We moeten wel de kans geven om dat te gaan optimaliseren. En we willen uiteindelijk allemaal vooral een veilig vaccin, goed gecontroleerd vaccin. En daar is wat tijd voor nodig.
AstraZeneca zit ook wel in de hoek waar de klappen vallen. Hè. Deze week, de laatste dagen, werd ze echt wat afgeschilderd als bandieten die stiekem vaccins zouden exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Hebben zich geen betrouwbare partner getoond. Hebt u die saga, als ik ze zo dan mag noemen, ook wat gevolgd? En wat is uw inschatting daarvan?
Ik heb ze zeker gevolgd en het doet mij ergens wel pijn om dat te zien. Ik ben zeker akkoord dat er moet controle zijn en meer transparantie. Ik denk op vlak van communicatie dat ze daar ook zeker lessen zullen uitgetrokken hebben. Maar tegelijkertijd, ja, dit is grotendeels een academisch vaccin. De data en de studies zijn opgezet door de Universiteit van Oxford en de data zijn eigenlijk nog altijd grotendeels hun bezit. AstraZeneca is er bijgekomen uiteraard om die opschaling en die productie te kunnen realiseren en die indiening bij de autoriteiten. Maar dit is een bedrijf dat van in het begin gezegd heeft van wij willen hier geen winst uithalen, wij willen de wereld helpen om een oplossing te vinden voor de pandemie. We willen onze bijdrage leveren, wij gaan een prijs zetten die ons gewoon onze kosten dekt. En zij houden zich daaraan. Dus de illusie van, of het verhaal liever, dat het zou geëxporteerd worden om aan hogere prijzen verkocht te worden. Ik vind dat heel jammer. Ik ben daarvan overtuigd. Zij hebben zich daartoe geëngageerd. Ook heel belangrijke aantallen voor ontwikkelingslanden. Het is een vaccin ook dat in de koelkast kan bewaard worden. Dus ik vind het heel jammer dat dit bedrijf en ook andere bedrijven heel gemakkelijk dan in de hoek komen van de bandieten die heel veel geld willen verdienen. Uiteindelijk, ja, zij zijn ook de oplossing, hè, een deel van de oplossing. Daar zijn mensen die heel hard werken, integere wetenschappers, artsen. Dus het is jammer wat er gebeurt.
Je kunt niet met het badwater weggooien.
Klopt, ja.
Als we tot slot even kijken naar de hele vaccinatiestrategie. Er werd altijd gezegd toen de strategie werd ontrold, we hopen ergens half september 70% van de bevolking ingeënt te hebben, los van of we dat nu halen of niet. Staat ook dat cijfer van 70% ter discussie of dat wel genoeg is? Wat denkt u?
Dat is inderdaad een belangrijke vraag. Hè. Met de opmars van de nieuwe varianten, de vaccins lijken daartegen te werken. We weten dat ook nog niet van allemaal, hè, wat hun werkzaamheid is. Maar op basis van labodata lijkt dat wel hoopgevend te zijn, maar we moeten dat afwachten. En dan in combinatie met een hoger reproductiegetal, hè, een hogere besmettelijkheid, weten we dat we moeten een hogere vaccinatiegraad bekomen om die groepsimmuniteit te bereiken. Dus ik denk dat inderdaad zeer goed mogelijk is dat we eerder richting 80% en hoger zullen moeten gaan.
Isabel Leroux, diensthoofd van het Centrum voor Vaccinologie aan het Universitair Ziekenhuis van Gent. Dank u wel.